woorden waarbij wij met uw aandacht wensen stil te staan, die kunt u vinden in het u reeds voorgelezen schriftgedeelte en wel uit de zendbrief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, het eerste hoofdstuk, nader bepaald het zesde vers. Wij noemden u dus Filippenzen 1 en daarvan het zesde vers waar het woord des Heren aldus spreekt. Vertrouwende ditzelfde, dat hij, die in u een goed werk begonnen heeft, dat volleinderen zal tot op den dag van Jezus Christus. Zover onze tekst lezen. Wij hebben wel in het natuurlijke leven, hebben wij wel eens een spreekwoord, die op God vertrouwt, die heeft op geen zand gebouwd. Dat weten we wel wat dat betekent. Als wij op zand gaan bouwen, dan valt alles in elkaar. Want dan is ons fundament niet goed. En dan kunnen we zo'n hoog gebouw niet maken of zo mooi. Maar als het fundament niet deugt, dan valt het in één. Gelijk we alle van nature zulke dwaze bouwers zijn. Waar de Heer Jezus zelf het toch van spreekt. Van die twee bouwers. Eén bouwde op de rotssteen en de andere die bouwde op het zand. Maar die op het zand gebouwd heeft en niet op de rotssteen. Die zijn huis is weggespoeld. En de val van ditzelfde huis was zeer groot. Zo is het niet hier bij de apostel Paulus. We zeggen nee. Was dat dan geen dwaze bouwer? Nee. Nee. Nee, hij was een bouwer van Gods wegen die bouwde op het enige fundament, namelijk Jezus Christus en die gekruisigde. En hij bouwde geen hooi, strooi en stoppelen daarop. Helemaal niet. Hij was eigenlijk maar een werktuig in Gods hand. Opdat de grote bouwer, namelijk God een heilige geest, al die stenen op dat enige fundament zou leggen, namelijk Christus. Nu is deze brief, die is aan de Filippenzen geschreven, Filippi. En als een apostel nu zegt tegen daar het erfdeel des Heer in het zesde vers, nadat hij begonnen is om hun te groeten, ook van zijn medebroeder Timotheus, is hij begonnen om al de heiligen in Christus Jezus. En dan neemt u heel de erfdeel des Heer. Met de broeders ouderlingen en met de diaken. En verder met al tot de, ja, die misschien helemaal niet eens zo bekend zijn. Die wordt daar ook nog bijgenomen. Want hij zegt met al de heiligen. Al de heiligen. En misschien dat er nog iemand zegt, ja, maar dat die aanspraak heiligen. Wij zijn toch geen heiligen. Ja, ja, och. Kijk eens, als je het als een Rooms mens zou lezen, dan is het ook fout. Maar als je nou maar van die ene leest, die van die dierbare Heere Jezus als die enige heilige. En Paulus handelt over die heilige. Namelijk zijn kinderen. Daar gaat het over. Die diezelfde hebt lief gehad. En die gesteld zijn in den Heere Jezus. Daarom zegt hij heiligen. Daarom zijn het ook heiligen ook. Al klagen we nou nog zo over onze zwartheid. Al klagen we nou nog zo over onze verdoemeniswaardigheid. Al klagen we nog zo dat wij zijn van ons hoofdschedel af tot onze voetstoot enkel meelaatheid. Onrein, onrein. Toch heilig. Heilige zijn. Maar man, dat kan ik toch maar niet begrijpen. Nou ja, dat hoeft ook niet. Als we dan maar geloven dat de ene reine, ene heilige, ene dierbare zaligmaker is. Dan is het goed. Dan is alles goed. En dat we maar nooit geloven dat wij heiligen zijn. Want dan is alles fout. Is dat. Dus. En ik doe juist zo mijn best om een heilige te worden, in een ander zeg. Ik probeer het elke dag weer opnieuw. Nee, niet doen. Het gaat toch niet. Het gaat niet. Zij kunt geen heilige worden. Maar Paulus die zegt ook niet dat ze proberen om het te worden. Paulus die zegt dat ze het zijn. Dus daar houden we het op. En als de Heer je nou heilig verklaart, dan moeten we er maar niet meer aan tornen. Er maar niet meer aan overtobben. Dan laten we de duivel maar praten en we laten ons eigen vernuftig verstand, dat toch enkel dwaasheid is, ook maar praten. Maar we houden ons maar bij Gods lieve woord aan al de heiligen. Die Jezus Christus zijn. Daar gaat het over. En dan heeft hij hun toegebeden de genade en de vrede van God en Vader. Ach, Paulus is geheel vervuld, zijn arme ziel, uit al de volheid God, met die uitnemende liefde, die de Heer in zijn ziel heeft uitgestort. En dan begint hij God te prijzen. Te prijzen, ook dat nog, ja. Als hij over hun denkt, dan gaat hij God danken, loven en prijzen. Wat is daar aan de hand? Wel, weet je, als je de schriften leest, dan kan je dat wel vinden. Dat weten onze kinderen al wel. Dat toen Paulus, wat hij ook probeerde om te gaan preken hier of daar, het mislukte hem allemaal. Hij kon er niet weg. Het zat, wij zouden wel eens zeggen, het zat ergens vast bij de man. Daar wou hij heen, dat ging niet. Daar wou hij heen, dat kon ook niet. Hij wist tenslotte zelf geen raad meer. En toen heeft er een engel bij hem gekomen. En die engel in een gezicht, die heeft hem laten zien, een man, een Macedonisch man. En die zeide tot hem, kom over en help ons. Filippi. Ja, dat weten we toch wel dat in de Heilige Schrift staat. En toen verstond Paulus en zijn metgezel, die verstond dat ze naar Filippi moesten. Ja. Toen kwamen ze naar Europa. Ja. Ja, toen verstonden ze het, dat het de wil des Heren was. Dat hij daar het dierbare evangelie der zaligheid zou gaan prediken. Dat was eigenlijk de zaak. Dat is hier vooraf. Nou schrijft Paulus er aan die gemeente. En wij weten wel hoe dat ging. Want de Heer heeft er ons iets van laten weten. Ach, er ging alles even droevig toen. Het ging helemaal niet zoals wij dachten, kom over en help ons. Nou, er was niemand hoor die hem hielp. Niemand. Er was geen man te bekennen. Ja. Alleen de duivel, die was er. Die was er wel. En de Heer, zal iemand zeggen, ja, die was er ook. Want als God het wil, dan beurt het. Het gezicht wat een apostel gezien had, dat hield weer in. Een blik van de Heer en het volk dat mij niet kende, is tot mij gelopen. Daar ging het in. Zo is de man met zijn broeder daar naartoe gegaan. En de eerste bekeerling, dat was een vrouw. Dat weten we ook wel uit de schrift. Lydia. Een purperverkoper, zegt de schrift uit de stad van Tyre. Een hele godsdienstige vrouw. Een Joodin. Ja. En die was daar aan haar godsdienst aan het plegen buiten de stad. Plaats. En Paulus die zocht. Een apostel die zocht. Wat zocht toch die dienstknecht des Heren? Hij zocht daar een plaats om Gods eeuwig woord te gaan verkondigen. Omdat de uitverkorenen zouden worden toegebracht. En dan is hij tenslotte bij dat arm, ja, is er bijna uit, bij dat armzalige hoopje terechtgekomen van die vrouwen. Maar Paulus, moet je daar nou gaan preken? Ja, op Paulus ging preken. Hij heeft daar het woord God gepredikt. En de Heer die deed al dadelijk grote wonderen daar in Filippi. In Macedonië. Grote wonderen. Want ik lees maar van ene predikatie en dat vrouwtje zegt tegen hem. Indien gij het waardig acht heeft, komt dan onder mijn dak in. Ja, en dien ik het waardig ben. Ze was geheel vernederd, geheel vertederd. Wat was er dan gebeurd? Ja, dat zegt de schrift. Welke hart de Heere heeft geopend, opdat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Ze had acht genomen op het eeuwig blijvend woord God. Acht genomen op de rijkdom van Gods genade die Paulus predikte in die dierbare zonen God. En dat wonder was zo ontzettend groot, En ze was zo ontzettend klein zelf geworden, dat ze eigenlijk nog niet eens kon begrijpen dat die man nog bij haar onder haar dak zou willen komen. Maar de apostel die is met haar meegegaan. Maar daar was zijn werk nog niet mee afgelopen. Want kom over en help ons. Heren, waar zijn dan uw volk? Waar zitten dan die uitverkorene God? Waar zal ik toch prediken? Opdat ze uw stem zullen horen. Want de Heere wil nou eenmaal door de prediking van zijn woord zalig maken die geloven zullen. En dan zie je die droevige gang van zaken bij die Filippenzen. Ach, daar ging alles even na. Ik lees niet dat de stem of opmerking was. Als alleen van een duivelse geest die in een dienstmaagd was. Ja, dat lees ik wel. En die een paar van die grote heren van die stad veel geld aan verdienen. Omdat het ze was een waarzegster. Ze kon de toekomst voorspellen zeker. Of zoiets. En wij mensen willen graag altijd maar alles weten. Behalve één ding, dat willen we niet weten. Dat we zulke goddeloze booswichten zijn, dat willen we niet weten. Maar in ieder geval, zij had die waarzeggende geest. En die heren die maakten daar gebruik van, dat weten we. En Paulus die moest het horen, elke dag opnieuw. Als hij opging naar de plaats waar dat het gebed placht te geschieden. Nee. Dus waar wij zouden zeggen, waar Paulus steeds maar zou hoopten dat er nog meerdere zouden worden toegevoegd tot de gemeente die zalig werden. En elke keer dat geroep, midden in die stad, die mensen daar die daar gaan, die vreemdelingen, dat zijn dienstknechten van de Allerhoogste God. Nou, dat is toch niet zo mis. Ja, maar dat wou Paulus van de duivel niet gezegd weten. Nee, waarom niet? Wel, als die het zegt, dan deugt het niet. Echt niet. Dan heb je een bedoeling. Heus. Al was het alleen maar om ons dwaas en tot hoogmoedig bestaan omhoog te steken. Hier. Maar al wat de duivel klaarmaakt, hij beter niks van horen. En daarom de apostel Paulus, die verdroot het zo. Dat geschreeuw van die dienstbode dat hij begint te spotten, dat draait hij zijn eigen om. Hij wordt een beetje gemelig, zullen wij zeggen. Nou moet het afgelopen wezen. Ja, afgelopen wezen. En nou verbood hij die geest. En hij bestrafte die geest. En die geest moest dat meisje verlaten. En dat gebeurde. Want Paulus, die deed het in het dierbare geloof. En die waarzeggende geest, die moest de vlucht nemen. Nou, dat is toch een weldaad, dat het meisje verlost werd van die duivelse geest, die daar bewezen werd aan een arm, ellendig mensenkind. Nou zal toch zeker heel de stad wel opspringen van blijdschap, ja, kun je het begrijpen, dat kostte centen. En als het ons centen gaat kosten, ja, maar kijk dan uit. En toen die heren dat hoorden, toen waren ze dood. En die arme stak, het is zo lang met die duivelse geest bezeten geweest. Dat heb je toch gezien? Ja. En nou heb je dat niet meer. Nou mag je weer een normaal mens wezen. Ja. Ik denk dat God je gelijk wel een nieuw hart gegeven heeft ook. Waar zijn geest in hebt gewoond en gewerkt. Dan ga je niet te ver. Och, waarom? Waarom? Als de Heer de duivel eruit jaagt. Nou, mag ik toch wel aannemen dat hij zijn intrek gaat nemen in het hart. Hoe het ook zij. Dat meisje had nu werkelijk de volle verstand weer, hoor. Dus ze zegt, heren, het spijt me, maar ik kan dat duivelswerk niet meer doen. Dat ben ik af. Och, mensen, dan kunnen wij niks meer verdienen. Dan hebben wij ook niks meer. Nee. Goed, klaar. Hoe komt dat? Dat zou je ons vertellen. Ja, dat hebben die twee mensen gedaan die hier door de stad heen komen. Die hebben dat gedaan. Eén daarvan heeft tot mij gesproken. Ach, dat kind heeft alles eerlijk verteld. En dan ontsteken ze zo in woede. Dan grijpen ze die twee dienstknechten des Heren. Dat was daar Paulus. Ach, toen meen ik dat Silas, ja, Silas die was erbij. Ja. En ze hebben ze beetgegrepen. Ze hebben ze geslagen, tot ze bijna dood waren. Gegrinseld. Ja. Ze hebben ze beschuldigd dat het oproermakers waren. Komt over en help ons. Oh, Paulus. Sila. Dan zal toch al de moed wel in je schoenen gezonken zijn. Ja, dat zouden wij zo zeggen. Want was er niet genoeg? Hebben ze zo bebloed en afgeranseld? Hebben ze ze in de onderste kerken gesmeten? In de binnenste kerken. Ze hebben hun voeten in een stof vastgezet. In een stikdonkere dag. Hè, Paulus, het moet een Filippi zijn. Jongen. Wat moet er toch in die man omgegaan zijn? Toen hij deze brief van Gods wegen hun geschreven heeft. Hij zegt dat hij ten alle tijd in al mijn gebeden voor u allen met blijdschap het gebed doe. Er gaat geen dag, geen ogenblik voorbij. Of Paulus draagt daar die arme hoop van Gods ellende aan de troon God op. Hij is vol zorg en kommer over hem. Maar. Ja, want de Heere, die deed grote wonderen, al kennen wij het dan altijd niet begrijpen, maar de Heere deed grote wonderen, want midden in de nacht, uit die binnenste kerken, daar werd God geloofd, geprezen en verheerlijk. Want er staat er toch in, dat zij zongen Godelof. En de gevangenen, daar zaten die boeven, daar zaten die schurken, die de maatschappij onveilig maakten. En ze hoorden naar hen. Wij kunnen het niet begrijpen, hè, waar de Heer zijn woord wil hebben. Waar hij zijn ontfermingen wil uitstrekken. Dat zelfs nu de dienstknechten des Heeren daar in die kerken gestopt worden. En dat daar hun luisteraars, dat nou het minste is van de maatschappij. Ja. Alles daar geschiet. We weten van de aardbeving die God gaf. Dat wil zeggen, een plaatselijke aardbeving. God liet die gevangenis schudden. Gevangenis. En de Heere wrocht medeleven ergens in de schrift met tekenen en wonderen. Je had je weer zo'n teken van de Heere. Hij liet die gevangenis schudden. De boeien werden verbroken. De deuren die gingen open. Paulus en Silas zijn allebei vrij man. Ja. En ook de andere gevangenen. En dan lezen we het grote wonder weer van de stokbewaarder. Ik denk dat hij wel ouderling geweest is toen Paulus deze brief geschreven heeft. Ja. Hij was ook al een van de eerste die de Heere geroepen heeft. Die arme heiden, dat weten we toch. Die denkt hij zo, nou is voor mij afgelopen. Nou is afgelopen. Nou zijn de gevangenen allemaal weg, want de deuren staan wagenwijd open. En hij was, naar de Romeinse wet, met zijn leven verantwoordelijk voor het leven van de gevangenis. Van de gevangenen. Die in de gevangenis zaten. Dus het was afgelopen met die man. Ja. En zijn goden dan? Zijn god, die had er ook zijn afgoden, ja zeker. Kon je die hem dan ook niet meer helpen? Nee. Had hij nou net niks meer gehad. Want hij raakte in grootste paniek. En het enigste, en er was de duivel weer bij natuurlijk, die is altijd de mensenmoordenaar, de leugenaar van de beginnen, die weet altijd maar één middel voor een mens. Maak er maar een eind aan. Het is nou toch voorbij. En ja, hij grijpt in zijn zwaard en hij zou zichzelf in staat doorstoken hebben. Maar Paulus, ziet hij dat dan allemaal? Ik weet het niet, want het was daar toch wel donker, denk ik. Maar hoe het ook geschied is, de Heere heeft het hem toch zeker wel laten zien of althans doen verstaan in zijn ziel. Man, doe jezelf er geen kwaad. Wij zijn alle hier. Wat is daar gebeurd? Toen kwam die arme man weer tot zichzelf. Ja. Er was helemaal geen reden voor hem om een eind aan zijn leven te maken. Helemaal niet. Want als God grote wonderen doet, dan doet hij niet iets waardoor een mens een eind aan zijn leven hoeft te maken. Moet je dat goed verstaan? Dus als die gevangenen los geweest zijn, hoefde hij niet bang te wezen, want de Heere die heeft ze allemaal op de plaats gehouden. Paulus, die mocht het hem verkondigen. Nou, en dan lezen we van die man dat hij bevende werd. Zeer bevende. En als hij licht geëist had, hij moest zien, het donker. En als hij licht geëist had, dan heeft hij zich gekeerd op die twee mannen, die hem daar toegeroepen hebben, doet u zelf geen kwaad. En dan roept u het voor hun uit. Want God die brengt hem in grote nood. Zijn goden hebben hem niet kunnen helpen. En nou die mannen die hij daar zo mishandeld ontvangen hebt, met de verzekering dat hij ze nog eens extra goed moest bewaren, want dat zeer gevaarlijke mensen waren, die hebben die woorden tot hem gesproken, waardoor dat hij, al is het dan ten nauwe nood, aan de dood ontsnapt is. Dan krijg je dat wonderlijke van die stokbewaarder. En één ogenblik valt hij voor hen neer. Ach, zegt hij, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat is gered te worden, behouden te worden. Hebben je goden je niet kunnen helpen, stokbewaarder? Nee. Nee, maar dat wonderlijke woord doet u zelf geen kwaad. Wij zijn alle hier. En nou, die mensen, die weten het. Die mensen, die kunnen het me zeggen. Wat gaat het toch wonderlijk, hè? Nou, je kent de prediking van Paulus. Die had geen ogenblik werk. Geloof in de Heere Jezus Christus. En gij zult zalig worden, gij en uw huis. Nou, dat was nood, hoor, dat was nood. Dat was want er was geen uitweg meer voor die man. Hij moest terstond gepredikt worden, de Christus. De Zoon des levende God. Er is geen andere weg, er is geen andere naam onder den hemel gegeven. En de apostel, hij wenste van niets anders te weten als van Jezus Christus en die gekruiste. Ach, gij kunt het verloop, Paulus is kort erop weer weggegaan. Nadat hij dat gezin gedoopt had en onderwezen had, is hij weer weggegaan, is hij nog een poosje bij Lydia geweest en toen is Paulus weer verder getrokken. Maar het wonderlijke, daar is een gemeente gekomen. Ja. Die stokbewaarder, die heeft ook alweer zijn mond niet kunnen houden. Hoe graag dat de duivel ons de mond snoert, hij kent het toch niet. Die stokbewaarder is ook weer gaan preken. Ze worden allemaal prediken. Ze moeten vertellen, ze kunnen niet anders. Van die dierbare Zoon de God, van dat geschenk des Vaders. En die gemeente is gegroeid. Hoeveel er zijn, er staat hier niet meer bij, maar dat hindert ook niet, er waren er net zoveel als de Heere er hebben wou. En alzo, tegen dat hoofdje spreekt nu de apostel en is een brief gericht, vertrouwende ditzelfde. Wat bedoel je dan, Paulus? Vertrouwende ditzelfde. Wel, ik weet het wel, wil de apostel zeggen. Wat grote wonderen God bij u lieden gedaan heeft. Hoe dat zijn woord bij u gekomen is, dat weet ik wel. Want de Heere zelf heeft me daar naartoe gestuurd. Dat is eigenlijk de bedoeling. En de Heere heeft grote wonderen gedaan. En nu gaat hij zijn vertrouwen uitspreken, vertrouwende ditzelfde, dat hij, wie is dat? Dat is de Vader. God de Vader zelf. Wie bedoelt een apostel Paulus? Hij, namelijk God de Vader, die een goed werk in u begonnen heeft. In u. Dat zelf een volleindige zal het op den dag van Jezus Christus. Het is als het ware een wonderlijke vertroosting ook voor die mensen. Want het was toen al niet zo'n hele rooskleurige tijd. Ja, dat is het nooit hoor, voor zondaren tenminste niet. Want ook een tijd van geen vervolging en een tijd van welvaart en een tijd van vreugde hier op deze aarde is voor een zondaar al even benauwd. Misschien nog wel benauwd. Misschien nog wel benauwd. Want het trekt ons allemaal maar weg van de werkelijkheid. En eer dat de zondaar er erg in hebt, is die verstrikt. En laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Is die verstrikt met wat zullen we eten en wat zullen we drinken en waarmee zullen we ons kleden? Zit er zo diep in. Ach, terwijl juist in dagen van druk dat alle genoegens van deze wereld ons ontzegd worden. En de Heer zijn kinderen als het ware in de uiterste engte dikwijls brengt. Ach, dan betoont hij zich het meest alles voor hun te zijn. Hebben ze het ook nodig ook? Alles. En in die dagen werd er veel druk uitgeoefend op Gods kinderen. Dat kon ook je leven kosten, want ze leefden in een huilende wildernis. Want de vijandschap is zo groot geworden. Ach, wie kent al die geschiedenissen niet? Kerkgeschiedenis geeft het ons wel aan. Zodat ze Gods kinderen bij duizenden hebben afgeslacht gewoon. Dus dan denk ik. Van de aarde hebben uitgeroeid bijna. Denk maar eens aan keizer Nero. Zo'n Roomse Rome. De Roomse keizer van Rome. Onder wie scepter op dit gebied viel. Waar Paulus predikte. En waar die nu aan schrijft. Hij zette Gods arme kinderen als fakkels in zijn tuin. En zo gebruikte hij ze voor verlichting als hij ze met pek in had gesmeerd. S'avonds om zijn tuin te verlichten. Man toch. Ja. Ja, dat is werkelijk geschiedenis. Hij heeft ze achtervolgd zodat ze in de holen der aarde weggekropen zaten. In de catacomben. Ik wil maar zeggen, als Paulus zegt, dit vertrouwende, dat hij, namelijk God de Vader, dan heeft hij een goede grond waarop dat hij vertrouwt. Het is gemakkelijk en goedkoop om christen te zijn. In een tijd dat niemand je lastig valt, en dat je dan nog zo'n beetje langs de kantjes meezeilt, om zomaar eens uit te drukken. Maar elke levend gemaakte zondaar, hij kan die bittere vijandschap. Hij ziet die haat. Als hij toch niet zwijgen kan in het midden van deze wereld. En altijd maar weer getuigenis moet afleggen in zijn, voor God en voor mensen. Dat onze zaak verloren is. Maar dat er bij God alleen gedachten des vredes zijn. Om ellendige zondaren zalig te maken. Valt niet mee? Dan zeggen, valt dat niet mee? Dat is toch wonderzoek? Ja, dat is wonderzoek voor een zondaar. Maar het getuigenis zelf. Ach, wat een blikken van haat worden er geslagen naar zo een. En als men het niet openlijk doet, dan doet men het stilletje. Denk eraan, dan zoekt men nog. Of men niet ergens die mens zou kunnen treffen die nooit geen goed van ons spreekt. Nooit. Om was het mogelijk zijn naam als kwaad te verwerpen op de aarde. En dat doet men dan toch wel door lasten en alles heen. Dat weet ik wel. We zijn al een poosje op deze aarde en de Heer die heeft ons vele van die dingen doen ervaren in ons zielenleven, maar ook naar buiten. Dus ik weet heel goed wat ik zeg. Daar komt alles op af voor, op het werk God. Daar komt alles op af. Daar heb je een sterk vertrouwen nodig. Daar heb je een vertrouwen nodig dat grond hebt. En dat had een apostel Paulus. Zelfs de Heere Jezus die zegt, indien het mogelijk ware, het is niet mogelijk, maar indien het mogelijk ware, ze zouden de uitverkorenen verleiden. Paulus, die zal volhouden dat het niet mogelijk is, vertrouwende ditzelfde dat hij, die een goed werk in u begonnen is, daar heb ik, daar komt een apostel, dat hij, namelijk God de Vader. Daarop te vertrouwen, dat is een wonderlijk vertrouwen. Want ik ben begonnen met u te zeggen, als een spreker die op God vertrouwt, heeft op geen zand gebouwd. Maar alles valt weg. Alles. Alles van ons gaat eraan. Wij mogen sterk schijnen, we zijn het niet. Wij mogen mensen zijn die hier op aarde hoog, hoog opklimmen. zodat het volk roept, een stemmengod en niet van een mens. Maar dan gaan de wormen ons opeten. Dus, maar dit vertrouwen, hij, namelijk God de Vader, daar gaat het over. Wie is dat dan? God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. God die alle dingen uit het niet heeft voortgebracht. Dat is de schepper van hemel en aarde. Maar hij is ook de herschepper in de genade. Dit vertrouwende dat hij. En al is de eerste schepping, die is verwoest. Verwoest door Satan. In Adam. Verwoest. Maar de tweede, de herschepping, kan niet verwoest worden. Want die is niet in Adam. Helemaal niet. Die is in zijn lieve zoon. Die is in God zelf. Daarom dit vertrouwende dat God, hij, de Vader, daar gaat het over. Een goed die een goed werk in u begonnen heeft. Dat zie het zelf volendige dan. God laat niet varen de werken zijner handen. We hebben het gezongen. Psalmist, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbrand wil bijstand zenden. Bedoelt dan de man dat er nog een mogelijkheid zou zijn dat God zou verlaten wat zijn hand begon? Nee, nee. Hij wilde juist mee uitdrukken dat hoe onmogelijk zijn er zij. Hij slijtende blijft op God, op zijn eigen werk, daar gaat het om. Ja, want er staat een goed werk. Dan moeten we weten wat dat goede werk is. Kijk, dan kennen we niet bij ons mensen meer terecht. Dan ken je niet meer bij terecht voor goede werk. Want dat is er niet. Men kennen dromen, denken. Maar al wat wij mensen werken, dat is voor de mollen en de vleermuizen. Al onze werken, die zijn verrot. Dat is goed. Goede werken bezitten wij niet. Die hebben wij niet. Die kunnen wij niet hebben. Waarom dan niet? Wel, er is nog nooit een appelenboom geweest, bij wijze van spreken, die doornen voortbracht. Maar wel appelen. Zo is er nooit geen doorn geweest die geen distels voortbrengt. En zo is het met ons. Wij zijn doornen geworden. En wij brengen niet anders voort als distelen. Dat ligt in onze natuur. Wij brengen allemaal stinkende vruchten voort. Omdat wij totaal verdorven zijn. Hoe hard het ons in de oren mag klinken. Het is waarachtig naar Gods woord. Ik zeg altijd maar wees voorzichtig om je eigen aan te ergeren. Maar mannen, ja. Ja, want dat zijn ook alweer vruchten van die doorn. Maar laat toch Gods woord ons boven alles waar weten. God die zag neder op de mensenkinderen. Of er iemand was. Dus ik zou zeggen, we worden geschikt. De Heere die stelt het zo voor, dat hij secuur ieder heeft bekeken. Zomaar niet in het wild en vreed deed, nee, ieder. Dan kunnen wij niet zeggen, maar die voortreffelijke man of die voortreffelijke vrouw, nee, die is er ook bij in begrepen. Of er iemand was die God zocht, die verstandig was, die goed deed. Niemand, zegt de Heer, tot niet één toe, niet eentje. Alle afgeweken, alles onnut, alles stinkende. Dat is het getuigenis. Dus ik zeg nogmaals, wij moeten niet over onze werken beginnen. Ook niet over onze bekeringen en onze ervaringen enzovoort. Want ik heb wel eens uitgedrukt, de duivel bekeert immers ook mensen. Nee. Heb je niks aan. Dat is allemaal valt weg. Allemaal. Maar als dit, hij die een goed werk in u begonnen heeft, dat komt van een andere kant. Dat komt van God. Dat is het werk van God de Vader. Ja, maar wat is dat dan voor een werk? Ja, ja. Daar staat heel Gods lieve woord vol van. Van het werk des Vaders. Het goede werk. Want God alleen is goed. Dat was toch ook het woord aan die goede man. Die rijke jongeling, dat weten we toch wel uit de schrift, die zo voortreffelijk was, dat hij tot de meester zei, al deze dingen heb ik van de jeugd ervan onderhouden. Wat ontbreekt mij nog? Had de Heere Jezus niet, toen hij hem aansprak met het woord goede meester, moet hij opletten, goede meester. Wat had toen de Heere Jezus tegen hem gezegd? Wat noemt ge mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Ja, maar de Heere Jezus was toch goed? Ja, die was God. Maar dat wist die man niet. Dat wist die jonge man helemaal niet. Die zag hem maar aan voor een rabbi. En een goede rabbi ook nog. Maar de Heere snijdt dat daar al reeds af bij hem. En dat hij de les niet heeft verstaan, tenminste, althans, wij kunnen het in Gods woord niet lezen. Nee. Want ik heb niet gelezen dat hij het heeft uitgeroepen, gena, o God, gena. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheid. Maar hij is weggegaan met de droefheid der wereld in zijn ziel die de dood werd. Want hij had vele goederen. Dus, dat is niet zo best. Maar dat was dan een mens die al bijzonder hoog stond, want de Heer Jezus zelf staat ervan, beminde hem. Vanwege zijn deugden. Hij alleen verstond niet dat al wat hij had ook nog genade was. Dat is eigenlijk de moeilijkheid. In ons leven. Als de Heere ons door zijn grote goedheid en ontferming bewaart voor alle uitbrekende zonden en werken, voor goddeloze werken, laat ik het dan zomaar uitdrukken, he, dan zijn wij al haastig geneigd om op ons borst te slaan. En te zeggen, nou maar, die of die, dan wijzen we er weer een ander aan. Dat is toch zo'n minne man, dat is zo'n slechte vrouw. En als we het dan nog hebben over die grote exempels. Zoals bijvoorbeeld Adolf Hitler. Dat was toch een monster. Mensen, mensen nog toch. Maar zijn wij zo niet, hè? Nee, nee. Ach, ach. Maar als God nou een goed werk doet. Al wat van onze kerk is nogmaals deugd niet, want dan zie je alweer dat we eigen ons in gaan beelden. Als God genadige bewaring over ons bewaart. Voor uitbrekende of grove goddeloosheden. En dat we denken dat we toch nog heel wat zijn. Raak niet, maak niet, roer niet aan, want ik ben heiliger dan gij. Dat is dan nog het einde van ons. Ja. Dat we dan nog verbeelden dat we toch wel wat beter zijn. En dat onze werken toch wel goed zijn. En dat wij toch wel goed oppassen. En dat wij toch wel goede mensen zijn. Dat is dan ons deel. Ja. En daardoor durven we het aan. En daarom worden we ook zo boos. Zo boos in onze harten. Wanneer we nu met al die dingen van ons op één lijn gezet worden. Met de grootste goddeloosste boef die ooit het zonlicht aanschouwt heeft. Dan. Ja, maar je moet niet denken dat ik zo ben. Oh nee, niet denken. Je hebt niets te denken. God die zegt het. God die zegt het. Want wij hebben alle gezondigd en wij derven de heerlijkheid God. En al wat we nu zijn is enkel genade. Dat is de zaak. Wij hebben niks anders meer als de duivel. Tot onze leidsman. Tot onze leermeester, enzovoort. En dat is een leugenaar, zegt de Heer. En als ik zei, zoals jullie het zeggen, dan zou het je gelijk zijn en dan zou het ook een leugenaar zijn. Maar nee, de Heer Jezus getuigt steeds van zichzelf dat hij anders is. Hij is de enige goede. Hij wel. Hij is de onheilige. Hij is de heilige. De onnozele. De onbesmette, de afgescheidene van de zondaren. En of die mensen nou op de gewaten heiligheid des Heren hadden staan, daar trok de Heere Jezus de eigen niets van aan. Niets van aan. Gij zijt uit den vader der duivelen. En gij wilt zijn begeerte doen. Die was een mensenmoordenaar en een leugenaar, zegt de Heere Jezus. Hé, wat is er toch een vijandschap losgebroken?
Ja,
ook niet altijd.
Nee, nee, nee. Want het woord des konings is ook met macht tot nederwerping. Ik denk wel eens, de Heere, die haalt er toch altijd het zijne uit. Maar ook de zijne, zou ik maar zeggen, van nature, die hebben dezelfde dwaasheid in de, dat ze ook nog menen dat ze wat zijn. Maar die leren nou die les. Gij zijt uit de Vader des Duizenden. Amen. Erachter. Omdat een heilige geest in hun werk, het goede werk. Wat is dan dat goede werk? Dat is alleen het allerheiligste en dierbare geloof in de Zoon van God. Dat is een goed werk. Dat is nou een goed werk, hoor. En dat is nou een werk dat niemand werken kan. Niemand. Dat kan geen mens je geven. Geen mens kan het je ook ontnemen. Maar geen mens kan het je geven ook. Al wil men dat nou kan er opdringen, dat helpt allemaal niet. Geloven kan niemand. Want dat is een goed werk. En het goede werk is alleen van Vader. Denk daarom. Ja, maar daar wordt toch zo dikwijls gezegd, mens, je moet geloven. Je moet dit. Ja, dat zeggen wij. Ja, dat valt niet. Er geloofde er zoveel als God er ten eeuwige leven toe verordineerd had. Staat dat goed? Die geloofde. Dat deed God. Ja, dan komen we in die hele lijdelijke leer terecht. Ja. Daar komen we dan uiteindelijk in terecht. Dan kunnen mensen zeker maar raad leven. Dat is dan bij ons. Hè. Dat zijn nou onze werken, die uitspraken van ons. Dan kunnen mensen maar raad leven en dan een mens dan helemaal er niks aan kan doen. Nou ja. Hier, daar heb je nou onze werk. Die bittere haat, die bittere vijandschap. God van de troon af en ik erop. Dat is de zaak. Dat is eigenlijk de inhoud van onze werken. Maar nu, hij die een goed werkt, dan gaat God op de troon. En wij gaan eraf, voor eeuwig eraf. Dat is de zaak. En wij gaan met onze neus naar beneden. In het stof, daar komen wij terecht. Dan gaat hij goed. Hij die een goed werk in u begonnen heeft. En dat doet God alleen, hoor. Dat kan je vader je niet geven, hoeveel dat hij van zijn kinderen mag houden. Hij kan zijn kinderen dat niet geven. Dat kan die vrouw die man niet geven, nee. Waar ze zoveel van houdt, dat kan die man ook die vrouw niet geven. Nou, alles valt weg van de mens. Dat legt nou helemaal in de handen van God den Vader. De oorsprong, alle goed. Moeten wij nooit vergeten. Denk wel eens, waarom worden de mensen zo kregelig als ze altijd weer moeten horen van die eeuwige, soevereine liefde des Vaders. Terwijl elke, waar God een goed werk in begint, altijd dat naar voren brengt. Altijd dat. Want dat alleen is het goede werk. Toch geen vijandschap tegen Vaders wil. Dat kent toch geen goed werk mee. Dat een mens zo bang wordt, dat een mens zo benauwd wordt, dat hij zegt, oh man, wees toch voorzichtig, de mensen moesten eens denken. Ja, wat, hij heette Pannenkoek, die meneer, die dat eens tegen me zei, toen was ik nog maar jong. Maar hij was een echte pannenkoek ook, een Efraïmskoek zou God hem genoemd hebben. Toen onderscheidde ik dat zo nog niet. Ik heb wel eens mensen gesproken, zei hij. Die onder die leer altijd kerkte. En toen bedoelde die de leer van God eeuwig welbehagen. En wat denk je wat ze tegen me zeiden? Wat kan ik er aan doen? Als God me niet uitverkoren hebt, dan word ik toch niet zalig. Dat was de vrucht, zegt hij, van die leer. Ik zeg, je liegt tegen die deftige meneer. Zeg, je liegt. Dat kan ooit de vrucht wezen van die leer der zaligheid. Dat is de vijandschap van u tegen die leer dat je dat zegt. Dat is dat.
O, zag ik het toen jongen zo was, alle helden. Waarom zag mijn ziel het zo goed? Wel, omdat er maar één mogelijkheid is als God je zondaar maakt. Om zalig te worden, dat is vader, goede werk. Enigste mogelijkheid. Dat is die eeuwige liefde God. Anders kan het niet meer. Dan is het kwijt. Voor mij en voor u altijd kwijt. Al mag je dan 80 jaar op aarde leven. Gij zult nooit, nooit tot God kunnen komen. Nooit. Nou dan. Dan gaat een apostel zeggen, dit vertrouwende, dat hij namelijk de Vader. Ze komen dus uit Vaders eeuwige liefde. Daar komen ze nou vandaan, die Filippenzen, hoor. Mag ik het zo uitdrukken? Ja, en daarom heeft de Vader dat goede werk in hun begonnen. Dat goede werk dat bij hen was, eer de wereld was. Want de Heer Jezus noemt zijn Vader alleen goed. En de Vader neemt alleen het werk van zijn lieve Zoon. Dat is goed, anders niet. Die zegt, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hij? Dat is nou het wonderlijke. Zo trekt de Vader ze naar zijn lieve Zoon. En ze komen door den Zoon tot den Vader. Voelen we dat er alles uitvalt van ons? Alles. Maar Paulus die had dus zijn vertrouwen niet op die mensen. Heus niet. Helemaal niet. Dat komt toch ons niet. De apostel die wist het toch bij ervaring. Dat soms zijn beste vrienden hem vaarwel gezegd hebben. Zegt hij het zelf niet, Demas heeft mij verlaten. En heeft de tegenwoordige wereld niet gekregen. Heeft hij zelf niet gesproken van die twee mensen die schipbreuk leden in het geloof. Dat is een apostel. Waarschuwt hij die Timotheus niet voor Alexander de Kopersmid die hem veel kwaad gedaan heeft. Dan mag dat schijnbaar allemaal wel zo zijn. Maar dat waren ze niet die een apostel op het oog hebt als hij hier spreekt. Dit vertrouwende dat hij die een goed werk in u begonnen heeft. Dat zijn alleen waar, daarom zegt de apostel, dat hij die een goed werk in u begonnen heeft. De apostel die slaapt alleen op dat werk God. En daar zijn we goed mee, als we daar iets van mogen verstaan in ons leven. Goed mee, ja. Anders schrikken we zo, hè. Als je soms echte bekeerde mensen hebt ontmoet en je hoort dan onverwacht dat ze een eind aan hun leven gemaakt hebben, dan zit er soms een andere arme doemeling die zit in zak en as. Als zo'n mens die zoveel meegemaakt had, als die nou nog een eind aan zijn leven, wat moet er dan voor mij terechtkomen? Hij zit tot in zijn oren toe dan nog in het werkverbod. Maar dat doet niet de zaak. Het is toch maar goed dat wij het met anderen mogen zeggen. Hij die een goed werk in u begonnen heeft. En daar heb ik u nou iets van gezegd. Dat is om ons zondaar te maken. Dat is dat wij een waarachtig geloof van God ontvangen. Daar gaat het over, hoor. En dat ontvangen wij door middel van de prediking. Dat ontvang je niet door je bevinding of door je ervaring. Helemaal niet. Dat ontvang je door de inwonende werking van Gods geest. Voor je goed verstaan. Zodat zonder dat je daar zelf iets aan kan doen of veranderen. Genoeg dan tot in het diepst van je ziel ervaart. Hoe dat je ziel misschien zou schitteren dit wel. Gods woord is waarachtig. En alle mensen leugenachtig. Ga je mee overboord. Maar dat waarachtige geloof. Dat strekt zich uit. Door die liefelijke werking van den geest uit zijn woord, op die tweede Adam, namelijk tot Christus. Ja, tot Christus.
Vraag maar nooit, is die man wel gerechtvaardigd, zoals sommige christenen de gewoonte hebben op aarde? Is die wel dit, of heb je dat wel meegemaakt?
Nee, gooi dat maar in de prullenman. Nee, ik heb verleden nog eens ergens uitgedrukt. Als ik ze op zou moeten gaan tellen uit mijn korte poosje dat ik op aarde ben. Die hun eigen leven hebben aangedaan. Van die mensen die overal gezien waren en vertelden dat ze zo gerechtvaardigd waren, zo goed bekeerden, dan zou het ja in elkaar krimpen. Zoveel die ik gekend heb en wat zo vreselijk afliep. Maar daar gaan we niet op in. Nee, dat is ook de vraag niet. Geloof die arme ellendige worm. Daar gaat het nou eens over voor mij en voor u. Gelooft u in de Zonen God, in de Zonen des Vaders? Dan is er een goed werk in. Dan heeft God de Vader hem getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dan wanneer die niets anders heeft overgehouden, als door u alleen om het eeuwige welbehagen. Dan. Al moet hij het zelf uitdrukken. Heere, ik kan het nooit begrijpen. Nooit begrijpen dat u mij, zo'n arme doemeling, zo lief gehad heeft. Tot de Vader niet begrijpt. En dat u nou uw lieve zoon voor zo een in de plaats gesteld heeft. Zodat ik gans geen zonde meer heb voor uw heilig aangezicht. Want. En met een enkel zonde, ja. Hij die een goed werk in u begonnen heeft. De Heer is het hier toch begonnen. Hier. En vertel mij eens, als de zondaar gelooft, hoeveel zonde heeft hij dan nog voor Gods aangezicht? Ja. Als de duivel bij hem komt en die wijst hem erop, op zijn zonde en op zijn schuld, voor of na zijn bekering, dat hindert mij niet. Ga weg, helwond, zegt hij tegen die duivel. Mijn bloed reinigt mij van al mijn zonden. En als de wet komt, met zijn verdoemende kracht en eisend van het, wat zegt hij dan, die zondaar, die gelooft in de Zoon van God? Kijk maar naar mijn borst, daar moet je weten. Alle vloeken van de wet hou op. Alle eisen van je moet dit en gij zult niet en gij zult niet. Houd op. Het is alles aanwezig. Daar staat die volmaakte borg en middelaar. En, ja. En als die soms in zijn waarneming moet ervaren, net alsof de Heere boos op hem is. Kan toch. Heb je dat nooit? Je zegt, ach Heer, het lijkt wel of de hele hemel op me wil vallen. Zo druk, voel ik mijn ziel weg en druk voor uw aangezicht. Kan toch zo zijn in het hart? Kunt het geen mens hoor. Kan nog veel erger worden. Het kan wel zo erg worden dat je gevoelt, als het ware, alsof je van God verlaten bent. Kan je toch niet leven? Nee, dat weet ik. Maar dat dierbare geloof, het breekt door alles heen, dat goede werk, dat God begon. Vader, u heeft het zelf beloofd. Ik zal op u niet meer toornen. Ik zal op u niet meer schelden in de eeuwigheid. U heeft toch uw lieve zoon voor mij doemeling gegeven. Die heeft het toch uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat ik tot u genomen zou worden en nimmer meer van God verlaten zou zijn. Dat hoort vader graag, dat weet ik zeker in mijn ziel. Dat is zijn eigen werk. Dat die gans en al steunt. Ach, want de vader is wondergoed voor zijn kinderen, hoor. En ze lopen er hier op aarde achter, wij hebben geen oog om dat te zien. De kinderen zelf ook niet. Die denken altijd verkeerd van vader. Altijd.
Altijd. En natuurlijk zie je dat ook zo dikwijls. Ja. Dan schijnt vader soms wel eens zo'n beetje een boeman te wezen. De moeders hebben daar dan ook nog een handje van. En ik denk er hoor, ik zal tegen je vader zeggen. Ja. En dan moet vader thuiskomen en dan zou vader op moeten treden als de pier. Maar dat is het vaderschap niet hoor, nee. Het vaderschap is ontfermend. Ja. Al zo de hemelse vader. Hij die boosheid weet uw kinderen goede gaven. Hoeveel te meer uw vader die in de hemelen is, zal goede gaven geven. Degene die ze van hem bidden. Zou die dan die heilige geest niet geven, wil de Heer Jezus zeggen. Die het alles doet. Ach, ik denk wel eens dat apostel hij zo verheugd geweest. Vertrouwende, dat al zijn vertrouwen was in de God des levens. Die God die hem zelf had gegrepen op de weg van Damascus. Die God wiens wonderen hij had gezien. Toen hij daar het woord God moest gaan brengen van de Heer. Die God, die, daar roept hij nu over uit dat hij, de Vader, hij zal het zelf volleindigen. Er moogt nou tegenop komen wat er tegenop komt. Dat is nummer 1. Niets doet dat werk God te niet. Nee. Schijnbaar mocht het zijn alsof ik mijn eigen werk vernietig. Dat kan ook nog. Het is toch niet waar. God houdt zijn kerk in stand, zei Luther. Want gezeten die dierbare koning aan vaders rechterhand, zal hij haar wel behoeden. Hier, want vader die werkt het werk zijn zoon. En de zoon die werkt het werk zijn vader. Die ene liefde. Onveranderlijke. Onwrikbare. Liefde. En de Heilige Geest is uitvoerder van dat alles en bekendmaker in het hart van zo'n ellendige zondag hier op aarde. Maar het is één liefde. Als je leest, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn één geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, dan heb je één liefde. De liefde des vaders in de schenking van zijn lieve zoon. Maar ook de liefde des zoons in die vrijwilligheid om in de plaats te gaan staan van die vervloekte zondaar. Maar ook de liefde des heilige geestes om dat grote werk bekend te maken. In het hart des zondaars, dat goede werk, door het geloof in hun zielen te openbaren. Zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Nou zeg ik wel eens, ook ken men een hele mensenleeftijd lang geloofd hebben in zijn eigen. Geloofd hebben in zijn bekering, geloofd hebben in zijn bevinding, geloofd hebben in zijn godzaligheid, of wat je nog meer op wil noemen. Maar dat is het goede werk niet. Het goede werk is Jezus Christus en die gekruisigd. En die alleen in je ziel te geloven. Want dat geloven, dat is eigenlijk, mag ik het zo uitdrukken, aannemen. Ja, aannemen. Dat is ontvangen van de Heer. Heb je zo de Heer Jezus aangenomen? Ontvangen. Als ik jezelf een vraag, want als schudden ze je dan in de nacht wakker. En ze zal wel eens aan je vragen, zo uit het diepst van je slaap. Hoe is het nou met je? Kan je nou sterven en God ontmoeten? Geloof in God, zou je zeggen met diepst ontzag. Jezus. Hij is in zo diep in die ziel van die zondaar ingedrongen, dat hij de hoogste plaats inneemt. Dat is het goede werk. Wat God begonnen heeft. Wat hij volleindigen zal. Want God zal het ook volleindigen. Ik heb gedacht, zou ik soms niet mogen lezen, volmaken. Dat wil zeggen, volkomen maken. Nou ja, dat houdt het volleindigen toch ook wel in. Want als ik het neem naar de letter van onze tekst, volleindigen zal het op den dag van Christus. Dan ziet het op de wederkomst van Christus. als het goede werk God, wat hij hier op aarde begonnen heeft, zal beëindigd zijn. Dat is, dat de laatste van zijn uitverkorenen zal zijn toegebracht. En dat het de laatste van zijn uitverkorenen zal gebracht zijn tot de kennissen van Christus. Zijn lieve zoon, door dat dierbare geloof, hem zal alleen aanbidden. Als de enige grond, de enige hoop en de enige verwachting van zijn zaligheid. Dat is ook een volleinde. Dan is het aan het einde. Maar dan komt de Heer Jezus op de wolken des hemels. En dan stelt God ze allemaal voor hem. Allemaal. Al die gekochte, al die door het bloed van Jezus Christus gereinigde zondaren. Zijn dan geen zondaren meer? Nee. Want dan hebben ze witte klederen aan en palmtakken in hun handen van de overwinning die Christus verworven heeft. Ze zijn geheel met hem bekleed. Ze zijn als een heerlijk evenbeeld weer gelijkvormig gemaakt. Is wat, dat zijn we toch kwijt, hè? Kwijt waren we dat toch in Adam. En nu hebben wij het beeld Gods weer terug ontvangen. Voel je wel, is er toch geen hele scheiding meer? Nee, maar wat, daarom komt het einde. Voleindigen zal. Als dan de Heer Jezus Christus zijn zwarte bruid dan weer geheel herstelt. Nee. Bekleed met de klederen des heils. In volmaakte gerechtigheid. Verzadigd met het beeld God. Voor het aangezicht zijn vader zal treden. Vader, hier ben ik. En de kinderen die hij mij gegeven heeft. Ja. En wat zal vader zeggen? Komt in. Ja, de Heer Jezus zelf neemt het woord. Komt in, gij gezegende mijn vader. En beërf dat koninkrijk dat voor u weggelegd was. Alles gekregen, hoor je wel. Eer de wereld was. Er is niets van hun bij. Alles dat goede werk des vaders. En wat zegt de schrift ervan? En dan lezen wij. En God zal alles en in alles zijn. Dan zal ook de zoon zelf zijn vader onderworpen zijn. Want dan zal het een drie enig God zijn. Die alles voor zijn volk, zijn kinderen zijn zal. Eeuwig, toreloos, maar dan ook volmaakt. Volmaakt. Dat wil zeggen, dan zullen wij daar volmaakt in delen. Ja, dat is zo groot. Dan zal niet één zondige gedachte meer in mijn hoofd op kunnen komen. Ja, man. Ja, waarom zeg je dat zo? Wel, toen de Heer me daar eens een keer mee vertroosten in mijn leven. Ach, toen was ik bijna ontkerkend. Bijna. Want dat kon dat aardse hart niet hebben. Om nu zondeloos straks mijn God en Koning eeuwig te mogen aanhouden en te prijzen. Maar dan kan er niets meer tussen komen, geliefde. Denk daar eens aan. Niets meer. Niets. En hoe is het nou op aarde? Oh, durf ik niet meer te zeggen. Ach, het hoeft ook niet. Als je de afgrond van je eigen bestaan hebt leren kennen. En hoe ver je in je arme ziel weg kan zijn van den Heer. Ach, dan hoef ik je dat ook niet meer te zeggen. Maar daarom laten we goede moed houden. Goede moed houden. Nog een ogenblik. Als de dood ons niet overvalt. Maar dan komt toch die dierbare Heer Jezus zelf. Want een apostel heeft het uitgeroepen. Kinderkens, het is de laatste uren. En dat is alweer zo lang geleden. Dan is het nog maar een enkele minuut. Dan zijn het nog maar enkele dagen. Dan zijn het misschien nog enkele maanden, misschien nog enkele jaren. Ik weet het niet, want God alleen weet het. Maar, zegt een apostel, hij die te komen staat, hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. En dan zullen we eeuwig bij de Heere zijn. Kijk, hebben nu, om de reis voor te zetten,
Al gaat het dan hier door bezaaide en onbezaaide wegen. Al is het dan hier een huilende wildernis. Hij die het goede werk in u begonnen heeft. Hij zal het elfen voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Ik ga het eindigen. Ik zou bijna erbij willen zeggen. Tot wederzien in die dag. Amen.